Ja, en op het moment dat je voorkomt in dat lijstje, zeg maar, en je bent een potentieel target en ze hebben een ingang, ja, dan zullen ze het ook niet laten om binnen te komen.
Welkom bij de Security Tip Podcast.
Tips over het beveiligen
van jouw IT-omgeving.
Welkom bij de Security Tip Podcast van Film uit Nederland en welkom bij alweer het tweede seizoen. Ook in dit seizoen gaan we jou helpen met jouw strijd tegen cybercriminaliteit. En dat doen we door het bespreken van een aantal praktijkcases die bij ons op het Security Operations Center terugkomen. En we geven je tips hoe je om kan gaan met hedendaagse internetgevaren. Maar eerst eventjes een nieuwtje vanuit Microsoft. Vanaf 2023 maken al 270 miljoen mensen gebruik van Microsoft Teams. Nou, dat is natuurlijk een enorm potentieel voor hackers. En om dat nou het hoofd te bieden, heeft Microsoft de Collaboration Security voor Microsoft Teams gelanceerd als onderdeel van Microsoft 365 Defender. Nou, en dan moet je denken aan zaken die ook al in de e-mail terugkomen, zoals bijvoorbeeld de save links. Dus de linkjes waar je op kunt klikken en die op een beveiligde manier toegankelijk zijn voor gebruikers. ZAP, als de Zero Hour Auto Purge. De methode waarmee je berichten automatisch in een quarantaine of in een spamfolder kunt plaatsen. Message reporting, dus je kunt als gebruiker zijnde zelf berichten aanmerken als potentieel gevaarlijk. Dan kunnen de security engineers dat gaan analyseren en bekijken. Er is een naadloze integratie met de Microsoft Defender Suite. Dus alles komt in één dashboard voor de security engineers bij elkaar. En daar kunnen ze alle security zaken regelen. En er is integratie met de Attack Simulator, de simulator waarmee je een phishing campagne kan opzetten om gebruikers te trainen voor cyber awareness als onderdeel zijnde van een Attack Simulation. Die aan de slag met Collaboration Security voor Microsoft Teams, nou, dan heb je of Microsoft E5 nodig, of de E5 Security Add-on, of een Microsoft Defender voor Office 365. Dus dat zijn de licenties die je toegang geven tot deze tool. En zeker de moeite waard om daar eens naar te kijken. Wil je meer weten over Collaboration Security voor Microsoft Teams? Ik plaats een link in de show notes waar je op kunt klikken en dan kom je op de website op een blog van Microsoft uit waar meer wordt uitgelegd. En dit seizoen nemen we je mee langs een aantal praktijkvoorbeelden. En dat doe ik samen met Ruben Wanders. Ruben, leuk dat je er weer bent.
Ja, leuk om hier weer te zijn, Martijn. Ja. Ja.
En we gaan het vandaag hebben over de Any rule.
Ja, dat klopt inderdaad.
Even in het kort, 1 of 2 zinnetjes. Wat houdt het in voor de mensen die dat nog niet weten?
Ja, het heeft te maken met een firewall rule die eigenlijk het verkeer toestaat eigenlijk vanaf elke locatie naar elke locatie. En dat is een beetje de meest korte samenvatting. Ja.
Dus iedereen mag alles doen vanaf iedere locatie?
Ja, nou, daar komt het in basis op neer. Ja.
En waarom is dat dan zo'n... waarom is het bespreekwaardig, zou ik maar zeggen?
Ja, nou ja, dit is iets wat vroeger eigenlijk nauwelijks voorkwam. Hè? In de tijd dat we nog on-premise waren, zeg maar, maakte dat niet zoveel uit, want dan bleef het allemaal binnen het interne netwerk. Maar tegenwoordig, ja, met name als je in de cloud zit, is dat ontzettend belangrijk om goed na te denken over wie mag waar naartoe en waarom. En soms sluipt daar toch onbedoeld een fout in, met als gevolg dat daar gewoon aanvallen gaan plaatsvinden.
Ja. Ja, maar dat is wel wat je ziet gebeuren. Hè? Dat beheerders in zijn algemeenheid, en dan wijzen we niet in specifiek met vingers naar bepaalde figuren, om het maar even zo te zeggen, maar gewoon in zijn algemeenheid. Ja, dat zijn net mensen eigenlijk, hè, beheerders, en die maken ook fouten.
Ja, nou ja.
Soms onbewust.
Ze vertonen inderdaad verdacht veel van dat gedrag.
Dus. Ja, zijn net mensen. Ja. Maar zo onbewust onbekwaam. En daardoor ontstaan wel fouten die je eigenlijk het liefst zou willen verkopen. Zeker met het oog op de hedendaagse gevaren.
Ja, dat zijn instellingen die je eigenlijk als beheerder niet meer zou moeten of willen maken. En dat het gebeurt, jongens, we zijn mensen en mensen maken fouten. Dat is helemaal hoe het gaat. En dat kan bewust zijn, dat kan onbewust zijn. Laten we er even van uitgaan dat het onbewust gebeurt. Je zet onbedoeld toch de deuren open, zeg maar, voor ransomware groepen, andere malware groepen. En die zullen daar gretig gebruik van maken.
En welk risico loop je dan specifiek? Kun je er iets van noemen?
Kijk, als we kijken naar het web, dan wordt er eigenlijk gewoon 24/7 wordt het web gescand door mensen die eigenlijk een verdienmodel hebben gemaakt van het hacken van websites, applicaties, andere IT-omgevingen. Het liefst een heel bedrijf, hè? Dat kennen we allemaal van de ransomwares. Ja, en op het moment dat je voorkomt in dat lijstje, zeg maar, en je bent een potentieel target en ze hebben een ingang, ja, dan zullen ze het ook niet laten om binnen te komen.
Ja, en zullen dan alle protocollen aangrijpen, en vandaar dat Annie dan ook zo link is, zou ik maar zeggen.
Nou ja, als we er even specifiek eentje uitpakken, hè, de RDP kennen we, of nou in ieder geval de IT-mensen wel.
Ransomware deployment protocol,
inderdaad. Zo noemen we hem wel eens gekscherend, inderdaad. Hè. Het is bedoeld voor een remote desktop verbinding, die we allemaal wel kennen, het externe bureaublad. Maar ja, dat biedt natuurlijk toegang tot een endpoint of een server of wat het ook is. En vanuit daar kun je pivoteren door het netwerk als aanvaller. En dat is wel een beetje de gedroomde ingang. En inderdaad, ook dat protocol staat open bij zo'n regel. En dat is niet wenselijk.
En dan met als gevolg dat er brute force attack plaatsvindt.
Ja, dat is een van de dingen inderdaad. En dat men toch wachtwoordaanvallen gaat uitvoeren. En dus geautomatiseerd. En daar zit niet iemand 100 wachtwoorden achter elkaar in te typen. Daar hebben we oplossingen voor. En dat gaat echt met machine speed, zeg maar. Dat kun je niet bijhouden, zo snel als dat gaat. En die systemen worden slimmer. Hè? Ze hebben op een gegeven moment gewoon door welke accounts ook inderdaad bestaan. Al of niet gekocht op het dark web. En dan heb je eigenlijk al 50% van de puzzel gelegd. Hè? En dan heb je al een username. Dan moet je alleen nog een wachtwoord en dan ben je binnen.
Ja.
Als je de boel niet goed voor elkaar hebt. Hè? We hebben tegenwoordig multifactor authenticatie. Maar goed, dat is een beetje off-topic nu.
Conditional access. Ja.
Maar een omgeving waar het allemaal niet op is ingesteld. Ja, dan heb je 50% van de puzzel gelegd op het moment dat je een username te pakken hebt.
Ja. Er komt er nog veel voor, Ruben, in de praktijk. Dat multifactor authenticatie en of conditional access nog niet wordt gebruikt.
Ja, dat zien we helaas nog wel veel. En ik begrijp dat ook. Bijna ook wel een beetje een even gelist voor MFA en multifactor en CA en al die termen. Mensen vinden het lastig. Op het moment dat je moet inloggen en je moet eerst weer je telefoon tevoorschijn halen en je moet even weer authenticeren op je telefoon. Dan moet je app openen, dan moet je code invullen en doet die code het niet. En het is lastig. Maar goed, dat is geen reden om het niet te doen.
Ja.
Aan de andere kant staan ze ook niet stil. En je kunt het niet doen, maar dan is het gewoon wachten tot het misgaat.
Ja, en dan als je het lastig vindt om met MFA te werken, misschien is het dan goed even een kleine blik terug naar de laatste episode van het eerste seizoen, waar ik met Johan sprak over de strubbels van MFA. Niet zozeer de instellen, maar het gebruiken. Maar ook hoe je dat op een andere alternatieve manier kunt doen die heel goed werkt. En dat is dan passwordless.
Ja.
En wellicht dat daar dan, als je het moeilijk vindt om met MFA te werken, de sleutel ligt voor de oplossing. Even terug naar de Annie-Annie-Annie-rule, want daarvoor kwamen we hier vandaag. Wat kunnen we doen om te voorkomen dat fouten zoals de Annie-Annie-Annie-rule worden ingesteld door beheerders?
Ja, dat beheerders een keer een fout maken, onbewust, daar kun je niet zoveel aan doen. Wat je kan doen op het systeem is auditlogging aanzetten. Op het moment dat er een onbewust een verkeerde actie wordt uitgevoerd en daar is een log van. Dan hebben we in ieder geval vastgesteld dat er een regel is aangemaakt en een tijdstip enzovoort. Dat log op zichzelf zegt niet zo heel veel, hè, mits daar iemand naar kijkt. Maar in de praktijk gebeurt dat eigenlijk ook niet zo. En wat wij dan doen is daar een geautomatiseerd systeem omheen zetten die logging bekijkt en daarop alert. Hè. Dus op het moment dat zo'n regel wordt ingesteld, dan krijgen we daar een notificatie van. In ons SOC, gaan we het zo nog over hebben, geloof ik. En op het moment dat we dat in beeld hebben, dat stukje inzicht hebben, zeg maar, kunnen we ook ingrijpen. Kijk, een beheerder zal zich daar niet ten alle tijde van bewust zijn of is gewoon druk met andere dingen, moet snel door. Had dat ding alleen maar even aangemaakt voor test. En vervolgens kwamen er 3 telefoontjes tussendoor en was hij het vergeten. Maar goed, hoe het ook zij, je laat een deur openstaan. En dan is het goed dat er nog iets als een bezemwagen bestaat die dan toch jou nog even weer herinnert aan van dit moet je niet open laten staan. Dat is op zijn minst onwenselijk.
Ja, ja, want je haalt het even aan. Hè? Ons SOC, ons Security Operations Center. Hoe werkt dat dan? Hoe weet je dan met de inzet van het SOC dat er zo'n rule wordt aangemaakt? Dus dat er any regel in dit specifieke voorbeeld aangemaakt wordt?
Zonder meteen heel technisch te worden, zou je het kunnen voorstellen als een database. Een hele grote geclusterde database die leeft eigenlijk in de cloud. En waar we vanuit allerlei bronnen op intappen, zeg maar. En onder andere dus ook de network security groups waar die regels leven, gemaakt worden.
En is dat dan real-time of is dat dan één keer in de maand wordt een keer die logging doorgescand en oh ja, er is iets verkeerd ingesteld?
Geen van beide. Het is niet real-time. Dat heeft een beetje te maken met de hoeveelheid logging. Dan zou je nog een datacenter erbij moeten bouwen, zeg maar, om dat allemaal af te kunnen vangen. Maar ook zeker niet één keer in de maand. Die regels die lopen met een bepaalde periodiciteit.
Ja, dat woord doet het ook. Ja. Niks mis mee.
Met een bepaald interval. en dan krijg je hem inderdaad binnen. En dat is zeker nog binnen het uur of binnen het half uur. Een beetje afhankelijk van hoe je het instelt. En hoe kritiek de applicatie is die daarachter zit. Dus ja, daar zijn nog wel aan wat knopjes te draaien. Maar het meest kort op de bal is denk ik 5 tot 10 minuten.
Ja, dus je kunt dus eigenlijk zeggen op het moment dat een beheerder per ongeluk die foute configuratie doet, want daar gaat het dan uiteindelijk om, in dit geval any rule, dat dan de security engineer daar eigenlijk gelijk van genotificeerd wordt. Dat zij dan met een aantal minuten vertraging, maar zo goed als gelijk.
Nou ja, kijk, het scheelt nogal als je zoiets binnen 5 minuten weer dichtzet, of dat het een maand open staat. He, je kunt je voorstellen dat biedt mogelijkheden voor een aanvaller om op zijn dooie gemakjes wat te proberen. En gezien het geautomatiseerd is, gaat het ook gewoon 24/7 door.
Ja.
Dus dan wordt de kans dat hij wat vindt of binnenkomt al een stuk groter.
Ja. Ja. Nou reageert het SOC dan eigenlijk op die foute configuratie. Zijn er nog meer dingen die we kunnen doen om te voorkomen dat configuraties verkeerd worden ingesteld of dat wat we dan noemen configuration drift ontstaat. Dus het verkeerd configureren, het veranderen van configuraties die eigenlijk niet wenselijk zijn ten opzichte van een blueprint.
Je zou kunnen doen, en dat is dan even Azure specifiek, is een policy aanmaken die het gewoon verbiedt. Waarbij je dus gewoon in die policy definieert, je mag geen any-to-any-rule aanmaken. Doe je dat wel, dan faalt hij gewoon en zegt hij, ik ga hem niet aanmaken.
Ja.
En dan dwing je dus eigenlijk de beheerder om hem te adresseren aan een bepaald IP of aan een bepaalde applicatie of een bepaald protocol of wat het zij. Dus dat is mogelijk. Hoe dat werkt in andere systemen, andere vendoren, dat hangt helemaal af van de vendor dan.
Ja. En hoe kan de baseline cybersecurity hierbij helpen? Om nog maar eens een product er even in te hangen, zou ik zeggen.
Als we het dan inderdaad hebben over configuration drift, en dan pakken we hem even breder, hè, dan alleen die any-any-role, maar ook configuraties die gemaakt worden die eigenlijk niet logisch zijn of niet wenselijk zijn. En dan zou je onze baseline security scan kunnen uitvoeren. Die aligned ook voor een groot deel op ISO. En die kijkt gewoon naar de drift. Hè. Dus we hebben een jaar geleden hebben we de instellingen recht gezet. En nu zijn we een jaar verder. En wat is er in dat jaar dan veranderd, zeg maar? En zijn we nog on track of lopen we er inmiddels een paar meter naast? Dat is eigenlijk wat het doet.
Ja, je haalt er eventjes aan. Die baseline cybersecurity scan, die helpt ook bij de ISO. Hoe helpt die dan bij de ISO?
Ja, als we kijken naar hoe die check is opgesteld, zeg maar, dan maken we eigenlijk gebruik van de syscontrols. En dat is iets wat we niet zelf hebben bedacht, zeg maar. Hè. Dat is een internationale internetstandaard. En als je dan zo'n check gedaan hebt en je hebt de uitkomsten opgevolgd, dan ben je ook voor 90% al compliant voor je ISO-traject. Dus dat gaat je ook helpen, zeg maar, om compliant te worden voor de ISO.
Ja, omdat die controls van 90% map op de controls van de ISO. Dus even een resume. SOC detecteert dan de any-any-any-rule in dit specifieke geval. Dus daar kunnen we dan mooi gebruik van maken. Maar scant ook gelijk de rest van de omgeving, hè, op rariteiten. De baseline cybersecurity zet je dan in om die configuratiedrift tegen te gaan. En om te kijken of er nog verbeterpunten zijn en welke prioritering daar dan bij hoort. En ramboombatsch, wat is uiteindelijk het resultaat, Ruben?
Ja, we helpen beheerders dus eigenlijk bij het beschermen van hun omgeving. We kunnen dus in een vroegtijdig stadium configuratiefouten detecteren. Dat is eigenlijk wat we doen.
Ja, met als uiteindelijke ultieme doel het voorkomen van uiteindelijke bedrijfsschade.
Ja, imagoschade, bedrijfsschade inderdaad.
Ja, dat is wel het laatste wat je natuurlijk zou willen. Ja. Met je hoofd op de televisie komen om uit te leggen waarom de data van jouw bedrijf en jouw klanten allemaal op straat liggen.
Ja, dat is, nee, dat wens je niemand toe.
Daar wens je niemand toe. Nee. Oké, mooi. Nou, hartstikke bedankt voor deze toelichting hier, Ruben. En ik zou zeggen, graag tot de volgende keer.
Ja, nou, dankjewel. Fijn dat ik hier mocht zijn.
Ja.
Tot ziens.
Ruben, daar zijn we weer. Een paar dagen na de opname van de laatste Security Podcast. En ja, onder het noemen van, nou, bij een bakje koffie kun je alles bespreken. Ja, we staan even met een reden. En dat is omdat de KNVB te kennen heeft gegeven dat ze gehackt zijn. Nou, dat is op zichzelf nog niet heel erg nieuw. Maar wat wel nieuw is dat ze ook de ransomware gelden betaald hebben. En ook barst eigenlijk de discussie los. Ja, moet je dat wel doen of niet?
Ja, dat is een lastige... beslissing. Kijk, in sommige gevallen kun je gewoon niet anders, omdat de ransomware groep je dusdanig in de tang heeft, dat je gewoon niet anders kunt dan betalen. Je kunt je voorstellen als de backups weg zijn en je moet kiezen tussen of een faillissement of betalen, ja, dan sta je met rug tegen de muur en moet je wel. Ja. In het geval van de KNVB was het zo dat men eigenlijk niet kon achterhalen, ook niet met specialistische kennis, wat er nou precies is gelekt en van wie. En men toch op een zeker moment maar heeft besloten om te betalen. Met de afspraak dat de ransomware groep die data niet zou verspreiden op het dark web. Maar goed, ze zeggen zelf ook wel op hun website. We hebben geen idee of die afspraak een afspraak blijft. Dus ze houden eigenlijk rekening met alle scenario's.
Ja, en dan heb je voor- en tegenstanders van het betalen. Hè, wel of niet betalen. Er zijn mensen die zeggen, ja, als je betaalt, dan hou je het eigenlijk in stand. Dan schuif je eigenlijk de problematiek in de tijd vooruit. Wat vind jij daar nou van?
Ja, dat is ten alle tijde denk ik een afgewogen beslissing. Hè? En in het geval van de KNVB zal het gewoon een beslissing zijn geweest tussen enerzijds, laten we zeggen, het afkopen van lekkages. Hè? Dus ze hebben er echt gewoon bewust voor gekozen om hun mensen dan toch maar zo goed en zo kwaad dat nog gaat te beschermen. En hebben daar een prijs voor betaald. Wat vaststond is dat als we het niet zouden doen, het in ieder geval zou lekken. En als je dan weet dat er ook minderjarige spelers uit de selectie en dergelijke mogelijk onderdeel zijn van de scope. Ook dat is niet geheel duidelijk. Ja, dan wordt het toch een lastig pakket.
En wat voor conclusie zouden we nou kunnen trekken uit dit geheel?
Ja, de enige conclusie is eigenlijk dat er veel geld betaald wordt en je eigenlijk nooit zult weten of de ransomware groep zich aan zijn afspraak houdt. Dat zullen ze in ieder geval de eerste periode doen. Hè, want anders komen ze over als een onbetrouwbare partij. En gooien ze hun eigen glaas in. Dan zal er niemand meer bereid zijn om ooit nog wat te betalen. Aan de andere kant, het zijn criminelen. En bestaat er best een aanzienlijke kans dat het alsnog het dark web op.
Ja, dus het is eigenlijk zaak om nog eens een keer goed naar je omgeving te kijken. En proberen te voorkomen en hier weg te blijven. Uiteraard, hè, dat is een stichting Open Deur. We doen een kleine donatie hier, denk ik maar. Maar even met een frisse blik naar je IT-omgeving kijken qua security. En dan misschien iets met sys-controls doen. Om te checken van, is je omgeving wel in orde? Dat is dan toch eigenlijk wel eigenlijk wat je zou moeten doen en moeten blijven doen dan ook, hè?
Nou ja, de conclusie is ten alle tijde, voorkomen is beter dan genezen. En doe er gewoon alles aan de voorkant om te voorkomen dat dit soort dingen gebeuren. Bij de KNVB is dat, even om bij termen te blijven, een gespeelde wedstrijd. Voor mensen die nog de kans hebben zeg maar, om dat aan de voorkant te doen, doe het alsjeblieft aan de voorkant. A, het is goedkoper en B, je slaapt er een stuk rustiger van 's nachts. Ja.
Nee, nou ja, we wensen in ieder geval de KNVB heel veel succes en sterkte vanuit Fellamite. En hopen dat ze de zaken gauw weer helemaal up and running en veilig hebben. Ruben, ik denk dat het tijd is voor het bakje koffie, of niet?
Nou, daar kwamen we voor.
Hè? Gaat ie dan. Nou, dat was alweer de eerste aflevering van het tweede seizoen. Ik hoop dat het veel informatie heeft gegeven. In de show notes staan de contactgegevens en daar vind je ook de verwijzing terug naar de verschillende websites die we benoemd hebben, zodat je alles in één keer bij elkaar hebt en makkelijk toegankelijk. Nou, bedankt en graag tot de volgende keer.